próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Oh, Squid Game, Lucifer, Community, Lupin, you.
Steven Kok, je staat hier vandaag voor ons omdat je wil stoppen met bankplakkers. Daardoor verlies je je privileges tot de bankplakkers streaming accounts.
Oh nee.
Accepteer je de consequenties?
Ik accepteer ze.
Dan verlies je alles.
Nee.
Wacht even, ik pak mijn laptop. Je toegang tot Videoland is weg.
Nee.
Je toegang tot Disney Plus is weg.
Nee.
Amazon Prime Video, weg.
Nee, Invincible, nee.
En tot slot, Netflix, weg.
Oh.
Het ritueel is voltooid. Voortaan zul je video's moeten streamen via YouTube.
Nee!
Veel plezier.
Hallo, hallo, hallo en welkom bij Bankplakkers. De podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Steven Kok en mijn favoriete moment uit de afgelopen 40 afleveringen Bankplakkers was elke keer als ik Debbie versloeg in de geluidskluis. Er is iets heel zoets aan al van die overwinningen, helemaal omdat zij het zo vervelend vond hoe lekker ik het vond als ik won.
Hoi, ik ben Peter Koelewijn en mijn favoriete bankplakkersmoment was toen er in de uitzending werd aangebeld voor een pakketje. En Debbie en Steven waren helemaal hyped wat ik had gekocht en het bleek een pak zout voor de vaatwasser te zijn.
Vijf kilo onthardingszout.
Ja, ik ben er nog steeds mee bezig.
In Bankplakkers bespreken we elke week wat er uitkomt op streamingdiensten, zodat jij weet wat je op wil zetten als je lekker neerploft op de bank. Debbie is nog steeds lekker vrij, dus deze week zijn Peter en ik weer vergezeld door Ruben Praster, die wederom uit de bezemkast heeft mogen kruipen. Ruben, wat leuk dat je er weer bent.
Ja, wat fijn om er weer te zijn, ook al is dit natuurlijk wel een hele beladen uitzending.
Ja, dat kan je wel zeggen. Voor mij helemaal een rare. Mochten jullie thuis het nog niet gehoord hebben, dit is mijn laatste aflevering, Bankplakkers. Ik ga vertrekken bij Veronica, daardoor dus ook bij de podcast. Ja, het voelt echt heel gek. We doen het al sinds januari. Peter, jij en ik hebben natuurlijk samen met Debbie zijn we toen begonnen hiermee. Het is echt mijn kindje ook. Dus het voelt heel raar om afscheid te nemen. Dus
ja.
Ik ben blij dat je ook hiervoor wilde komen opdraven, Ruben.
Ja, altijd. En het moest. Dus het is niet alsof ik keus had.
Nou, ik hoop dat we het met z'n allen droog houden deze aflevering. Maar we gaan er wel even een bijzondere aflevering van maken. Want hij draait helemaal om mij! En dat vind ik erg leuk. Omdat het mijn laatste aflevering is, mocht ik kiezen wat jullie gingen kijken. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Ik dacht dat ik daar lang over na moest denken, maar dat was echt helemaal niet zo. Zijn jullie blij met de keuzes die ik voor jullie heb gemaakt, jongens?
Ja, ik vond het geen straf om Hamilton te kijken.
Mm-hmm. En Ruben?
Ik was ook heel erg opgelucht. Vooral omdat ik eigenlijk als grap zei van, oh, misschien moet je gewoon de Star Wars Holiday Special doen. Met het idee dat Peter hem dan zou krijgen. Dus ik was een beetje bang voor waar hij mee zou komen. Maar ik ben heel erg blij met de keuze die je hebt gemaakt voor mij. Mm.
Ja. Durf ik te zeggen dat we die met Kerstmis nog gaan doen, de Star Wars Holiday Special?
Oeh.
Nou goed, dat is het probleem voor de volgende keer.
Ga ik luisteren. Ja, ik wilde gewoon graag heel positief eindigen. Dus heb ik jullie allebei iets laten kijken wat ik gewoon fantastisch vind. Peter, jij had het al verklapt. Jij hebt Hamilton gekeken. Ik denk dat ik die film 10, 11, 12 keer gezien heb. En het is zeg maar echt mijn comfort food, zeg maar. Als ik gewoon thuiskomen of ik wil gewoon even iets op de achtergrond hebben. Ik luister die soundtrack ook super vaak. Dus nou, ik ken het uit mijn kop. Ja. Dus ik wilde gewoon het leek me gewoon heel lekker om daar even over te geeken met jullie en het gewoon te hebben over dingen die ik heel leuk vind.
En, ja, geen krap. Ik, vlak voordat we de opnames begonnen, zat ik nog steeds de Hamilton soundtrack te luisteren. Dit is echt een oorwurm.
Hij blijft hangen, hè?
Ja.
En Ruben, wat heb jij gekeken?
Nou ja, ik heb jouw favoriete film ooit gekeken. Ja. 2012.
Oh mijn god.
Dat is het vervolg.
Dit is letterlijk een van de enige films in mijn hele leven die ik heb uitgezet, 2012. Geen grap. Dus ik vind het heel grappig dat je deze noemt.
Nee, dat was natuurlijk. Het is natuurlijk 2001 A Space Odyssey.
Yes. Ja.
Echt. Ietsje betere film.
Ietsje beter dan 2012. Ietsje. Ja, nee, 2001. Ik wil zo meteen heel graag van jullie horen wat jullie ervan vonden. En om het nog een beetje actueel wel te houden, deze aflevering, ga ik het hebben over Made, de nieuwe dramaserie op Netflix. Wat gaan we verder deze aflevering? We gaan gewoon de geluidskluis open doen. De laatste keer voor mij een sudden death, denk ik, Peter, toch?
Mm-hmm.
Alles of niks.
Alles of niks.
Alles of niks. En in de bankzaak ga ik jullie brandende vragen beantwoorden. Alles wat jullie nog wilden weten voordat ik er tussenuit piep. Dus blijf daar vooral nog even voor hangen. En tussendoor gaan we nog even onze... de persoon die mij gaat vervangen... die gaan we nog even laten inbellen. Om hem even te introduceren. En eens even te vragen wat hij eigenlijk van plan is met bankplakkers.
Mysterieus.
Heel mysterieus. Maar wat is het nieuws?
Oh, het nieuws. Jazeker, er is weer nieuws in streamingland. Want Netflix heeft een grote verandering doorgevoerd. En nee, dan heb ik het niet over de prijsverhoging die begin oktober is aangekondigd. Netflix gaat op een andere manier voortaan het succes van hun films en series meten. We hebben het daar al een paar keer over gehad in de bankzaak, geloof ik, Steven. Nou, ik zal nog even uitleggen hoe die meetmethode momenteel is. Die is een beetje gaar. Als jij langer dan 2 minuten naar iets kijkt, dan concludeert Netflix dat je het gekeken hebt en het tof vond. Dus dan krijg je nog veel meer in je aanbevelingen dat daarop lijkt. Vandaar dat er heel veel crappy films vrij populair bleken te zijn op Netflix. Het is niet alsof jullie geen smaak hebben, beste luisteraars. Het is gewoon Netflix zelf. En dat verandert, want Netflix gaat voortaan kijken naar het aantal uren dat alle gebruikers stoppen in een film of een serie. En dan binnen de eerste 28 dagen na release. Dus de launch window, als het ware. En ik vind dat wel een goede ontwikkeling, want dit lijkt veel meer op de manier hoe tv-zenders en filmstudio's kijken naar het succes van hun titels. En dat heeft ze tot nu toe geen windeieren gelegd.
Maar het is natuurlijk nog steeds allemaal super ondoorzichtig. Zeg maar, want ze roepen nu, ja, we deden dit en we gaan nu dit doen. Maar ze geven nooit iemand inzicht daarin. Zeg maar, je moet helemaal vertrouwen op wat zij roepen. En ik moet zeggen, de laatste tijd is mijn vertrouwen in of Netflix een beetje eerlijk is een beetje gedaald. Doordat dingen als series bijvoorbeeld als Kastanjemanden dan opeens zo... Of Kastanjemanden, dat die zo lang bijvoorbeeld in de Netflix top 10 staat. Ja, echt allemaal nooit niet. Ja,
maar wie houdt er nou niet voor kastanjes?
Nou, ik heb daar dus een theorie over.
Nou?
Ik denk dat er heel weinig mensen naar Netflix kijken. Waardoor obscure series, zoals een Kastanjemanden of Spaanse series, heel erg hoog in die top 10 terecht kunnen komen. Omdat er gewoon, nou ja, laten we zeggen dat er misschien per dag 10.000 mensen Netflix kijken. En dat er daarvan...
Dat is wel heel laag, hoor.
Dit lijkt me niet, Ruben, toch?
Nou, misschien niet 10.000, maar wel gewoon hele lage aantallen waar Netflix niet over wil hebben.
Maar ik geef wel toe dat Netflix is zo ingeburgerd, in ieder geval in Nederland, en ik denk ook een groot gedeelte van de rest van de wereld. Het is zo ingeburgerd dat iedereen het eigenlijk wel heeft.
Ja, maar kijk je het ook? Dat is het hele punt.
Ja, want who cares? Je krijgt
want neem bijvoorbeeld Disney Plus. Hoe vaak zitten jullie nou op Disney Plus?
Ja, nou, best wel vaak, maar wij zijn een beetje, wij zijn niet helemaal de juiste doelgroep, denk ik.
Dat ook nog
drie keer per week of zo, maar Netflix is wel echt met afstand de allergrootste. Ik bedoel, weet je, en het hoeft niet per se te zijn dat je iets nieuws kijkt. Ik denk dat mensen ook Netflix gewoon veel kijken om dingen wallpaper-achtig op te zetten. Iets wat ze al kennen.
En dan zie je dus weer dat van die medische series, van die ziekenhuisseries, soms wekenlang in de top 10 kunnen staan.
Ja, dat geloof ik inderdaad wel. Maar ik denk dat ze met een serie als Kastanjemanden, dat ze er gewoon eigenlijk voor kiezen om hem in die top 10 te zetten. Dat ze dat gewoon handmatig doen, omdat ze die willen pushen.
Ja, er zit daar wel wat
dat is meer, dat is mijn theorie in ieder geval.
En om toch op een positieve noot te eindigen.
Want dat Netflix, moet deze aflevering.
Zeker. Netflix belooft dat ze vaker kijkdata gaan delen. Met name van de populairste series. Want alles is natuurlijk een groot succes wat Netflix uitbrengt.
Maar vaker betekent nu gewoon meer dan niet.
Ja.
Dus ja.
Maar er flopt regelmatig iets op Netflix, hoor. Dat ja, kan klopt. Ik je verzekeren.
En daarom willen ze natuurlijk ook niet laten weten.
Yes. Ja.
Oké, okay, interesting. Dan, Ruben, ik wil heel graag jou horen over 2001 A Space Odyssey. Moeten we nog, ga jij ook introduceren wat deze film is en zo?
Hebben we even een uur? 2001 A Space Odyssey is dus een hele lastige film om te beschrijven. Want of je beschrijft het verhaal, en dat is eigenlijk heel erg simpel. Of je beschrijft wat er gebeurt, en dan ben je over 2 uur nog bezig.
Ja. Maar ik denk dat mensen in ieder geval moeten weten dat het een sci-fi film uit 1968 is van Stanley Kubrick.
En er zitten apen in, toch? Nou, dat is sowieso een pluspunt voor mij.
Ja, en daar begint de film dus mee. En na een dikke 20 minuten wordt er pas voor het eerst gesproken.
Ja.
Dus dat geeft ook wel aan wat voor film...
Het is echt de wallpaper TV.
In feite zijn het, ja, ik denk dat je zou kunnen zeggen dat het 3 korte verhalen zijn die aan elkaar worden gebonden door een zwarte monoliet die een heel erg vreemd effect heeft op mensen.
Ja, het zijn 3 acten, een soort van tijdlijnachtig. Ja.
Ja, maar het staat ook weer redelijk los van elkaar. Dus het is heel erg, hoe wil je de film zien ook? Wil je hem zien als één geheel? Wil je hem zien als een verzameling van korte films? Want het begint met de apen dus. Dat staat ook, ja, heel erg los van de reis van een professor die naar de maan gaat om daar een lezing te geven over een monoliet die is gevonden.
Ik vind wel de transitie tussen die 2 shots vind ik fantastisch. Dat die aap dat bot zo in de lucht gooit.
Ja.
En dat die wordt dan het ruimteschip.
Ja, en dat is de kracht van die film. Gewoon iedere seconde is piekfijn in orde. De film duurt 2,5 uur en je zou er eigenlijk niet iets uit kunnen halen. Zelfs de missie van de professor naar de maan, een paar minuten lang zie je die reis. En het is niet spectaculair, het is gewoon klassieke muziek op de achtergrond. Je ziet een spaceship langzaam door de ruimte gaan. Maar het is niet dat je kan zeggen van, oké, weet je wat, we halen hier even 2 minuten uit, want dan dat bespaart dan weer wat tijd op de totale runtime. Nee, iedere seconde is belangrijk en maakt een heel verhaal.
Ja.
En het grootste gedeelte van de film gaat dan over 2 astronauten en hun boordcomputer genaamd HAL.
Het rode oog.
Het rode oog, ja. Die eigenlijk ook weer een zwarte monoliet is qua vorm.
Yep.
En dat zit zo sterk in elkaar. En HAL is die boordcomputer met een hele zachte, vriendelijke stem. En hij is daardoor zo fucking creepy.
Ja. Mm-hmm.
En ik snap ook gewoon niet dat mensen nu nog een smart house hebben of een tegen hun mobiele telefoon praten. Want...
Ja, nu het zegt, dat is eigenlijk ook hetgene wat mij daar tegen de haren invrijft. Van als iemand zo'n speaker heeft, denk ik van, nee. 2001 Space Odyssey. Nee,
I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that.
Can't do that.
Precies, we hebben gezien hoe het mis kan gaan.
Ja.
Het is wel echt hele zware kost. Het is niet dat je zoiets hebt van, oké, ik heb de nieuwste Jason Statham gezien. Die vind ik geweldig. Mm. Nu ga ik eventjes iets vergelijkbaars kijken. Want...
Maar puur vanuit historisch perspectief is het een van de belangrijkste science fiction films van de 20e eeuw. Maar vind je het zelf ook een goede film?
Ja, zeker.
Vind je het leuk om er naar te kijken?
Ja, ook omdat het een beleving is. En dat is het grote verschil waarom je bijvoorbeeld niet moet gaan van, oké, ik wil eventjes een filmpje kijken. Dit is echt een beleving.
Ja, en als je deze in de bioscoop kan zien, dan moet je dat echt doen. Ik probeer hem elk jaar 1 keer in de bios te zien. En het is wat jij zegt, heel erg Ruben, dat voel ik ook heel erg. Die leegte en die stilte tussen al die scènes, zeg maar al die scènes waar je gewoon ruimteschepen langzaam ziet vliegen. Al die scènes waarin je gewoon een astronaut gewoon 5 minuten door een ruimtestation ziet lopen. Al die scènes geven je ook heel erg de tijd om na te denken over wat je ziet. En om te voelen en om stil te staan bij wat. En het is natuurlijk ergens een hele filosofische film. Het gaat over De film heeft de grootste scope van iets wat ik ooit heb gezien. Het probeert namelijk de mensheid te duiden, zeg maar. Op een manier dat dingen als de Tree of Life, dat soort van, weet je wel. Maar dan op een manier die ja, ietsje beter verteerbaar is of zo. En dit is de enige film, het soort van voor mij, waarbij dat voelt alsof dat lukt. Als ik die film heb gezien, dan heb ik echt het idee dat ik een stukje dichter bij de kern van het bestaan sta of zo. Ik vind het zo'n ongelooflijk sterke film.
En het einde, vibe je daar ook mee of snap je het? Of heb je daar een theorie over?
Snappen. Ik denk, 2001 gaat niet om snappen voor mij. Het gaat om voelen en om interpreteren en zo. Ik vind het wel heel vet, het einde. Laat ik het zo zeggen. Ik vind het heel cool. En ik vind die hele, de laatste 20 minuten of zo, die gewoon trippy as all hell is. Die vind ik, ja, die vind ik fantastisch. En wat grappig is, ze hebben dus, toen de film uitkwam, werd het eerst gemarket als een hele serieuze science fiction film. En toen ze erachter kwamen dat alle stoners en psychedelica gebruikers die film helemaal, dat ze daar helemaal lekker op gingen, gingen ze de naam marketen als the biggest trip you'll ever see of zo. Zoiets werd toen de slogan. En toen zat de bioscoop ineens vol met mensen die een zegel LSD deden op de voorste rij.
Yep. Dan moet je publiek kennen.
Ja, precies.
Ja, er is ook echt een tijd voor en een tijd na 2001 A Space Odyssey. Want de special effects waren next level.
Ja.
En George Lucas zag deze film. En toen heeft hij de persoon die special effects gemaakt heeft. Sorry, ik weet de naam even niet. Die heeft hij gevraagd of hij zijn film over ruimtetovenaars ook zou willen mee zou willen doen.
Ja, ja.
En dat is ook het opmerkelijke aan 2001 A Space Odyssey. Hij heeft zoveel filmmakers en films geïnspireerd.
Oh ja.
Als je bijvoorbeeld kijkt naar een film als Inception, dan zie je ook weer hoe er gespeeld wordt met mensen die tegen de muren lopen en hoe dat in beeld wordt gebracht. Maar ook
Interstellar. De robots daarin Rival. Zijn letterlijk de monolith van 2001 A Space Odyssey.
Ja.
En ook Moon met Sam Rockwell. Die hele film is gewoon een eerbetoon. Zeker. Ja.
En de stuurman in Wall-E.
Ja, inderdaad. Ook ja.
En ook, maar ook, ik speel veel videogames en ik kijk ook anime en zo. Iedere keer komt het weer langs dat er een of ander knipoog hiernaar zit. Mijn favoriet is denk ik die van Futurama, waarin ze ook een kwaadaardige AI hebben. En dan doen ze dus de scène nadat ze in een escape pod gaan zitten en om hun gesprek, zodat dat niet wordt opgenomen. En Hal, die leest dan de lippen. En je ziet die scène, die wordt shot voor shot nagedaan in Futurama. En dan zegt de robot op het eind zo van, ach, ik wou dat ik kon liplezen.
Ja, maar ja, fantastische film. Ik ben heel blij dat jullie dat ook vinden, jongens. dat doet me erg goed. Ja, ik kan iedereen, al was het maar als een dienst aan mij, ga deze film een keer kijken. Helemaal in het donker. Het liefst in je eentje ook. En dan gewoon zitten.
Waar heb jij me gekeken, Ruben?
In het donker met een zegel LSD.
Yes!
Heel goed. Maar waar kan je hem nu op streamen?
Oh, dat is Amazon Prime Video.
Nice. Nou, ik weet wat ik vanavond ga doen.
LSD. Oké, okay. Zal ik ook dan even iets vertellen over Mate voordat we naar mijn volgende schatje gaan?
Check.
Nieuwe dramaserie op Netflix. En er zijn eigenlijk twee reacties als ik mensen vraag of ze Mate al gezien hebben. Dat is of ja, en het is prachtig, of nee, nog niet, is dat niet heel deprimerend. En na 4 afleveringen, dat is alles wat ik nog gezien heb, kan ik in ieder geval zeggen dat allebei klopt. Het is en prachtig en heel deprimerend. Het gaat over Alex, gespeeld door Margaret Qualley, die je kan kennen uit Leftovers bijvoorbeeld.
Oh ja.
En zij wordt emotioneel misbruikt door haar vriend. En ze woont in een trailer, een beetje in the middle of nowhere. En in het midden van de nacht besluit ze dan om bij hem weg te gaan en te vluchten met haar dochtertje. En ze heeft geen geld, ze kan eigenlijk niet echt op haar familie leunen. Ze heeft geen werk, dus de omstandigheden zijn eigenlijk gewoon heel erg slecht. En de serie volgt haar terwijl ze daar doorheen probeert te worstelen. Hoe ze werk zoekt, haar dochtertje probeert te onderhouden. En hoe ze een beetje die banden met haar familie en mensen om haar heen probeert te balanceren. En ja, dat is inderdaad best wel deprimerend. Ze gaat naar een blijf van mijn lijf huis. Ze komt op een gegeven moment in daklozenopvang terecht en zo. Dus het zijn niet allemaal hele vrolijke bedoelingen. Maar wat op de loer ligt bij zo'n serie is dat het een soort ellende-porno wordt, weet je wel? Dat het alleen maar is van, oh, allemachtig, wat is het kut en wat heeft die het zwaar? En dat je alleen maar een soort van aan het afzien bent en dat, dat het hoofdpersonage alleen maar aan het afzien is. Dat had ik bijvoorbeeld wel een beetje met seizoen 1 van The Handmaid's Tale. Ik ben daar gewoon niet doorheen gekomen, omdat ik gewoon op een gegeven moment dacht van, ja, ha, ik weet nou wel hoe klote het is, zeg maar. Maar daaraan heb ik dan persoonlijk niet genoeg. Hmm. Maar
nou, het kan soms best lekker zijn om gewoon een personage volledig in zelfmedelijden te zien zinken.
Even.
Nou, een paar uurtjes wel van een heel seizoen. Daar kan ik wel tegen, hoor.
BoJack Horseman bedoel je?
Oh, zeker. Ja, dat is een heel goed voorbeeld.
Ja. Maar in Maid zit echt nog wel genoeg licht, zeg maar. Er zijn flashbacks en ook nog wel wat hartverwarmende scènes, waardoor het gevoel wel blijft in die serie dat er goed is in de wereld en dat mensen niet inherent rot zijn en dat mensen elkaar helpen. Dus dat is dat maakt het voor mij echt wel een hoop meer kijkplezier geven. En wat er echt heel sterk aan is, is dat het de personages allemaal echt tot mensen maakt en heel gelaagd neerzet. Want haar vriend bijvoorbeeld, dus die haar emotioneel mishandelt, die is agressief en die wordt heel dreigend als hij drinkt. Maar weet je wel, het is niet alsof hij wordt neergezet als een soort van alleen maar totale boeman. Er wordt ook belicht dat hij zijn best doet om beter te worden. Weet je wel, dat hij bezig is om aan zichzelf te werken. Dat hij wel van zijn dochtertje houdt, maar dat hij gewoon een alcoholprobleem heeft. En ze komt bijvoorbeeld iemand tegen in dat Blijf van mijn lijfhuis. En die is helemaal haar steun en toeverlaat. Maar die doet dan op het laatst toch iets wat eigenlijk helemaal lijkt te breken met haar personage. Wat eigenlijk helemaal niet bij haar zou passen zoals die zichzelf eerst presenteert. En daardoor voorkomt die serie heel erg dat ze good guys en bad guys maken. Maar het gaat gewoon over mensen en over hun struggles en over hoe moeilijk het eigenlijk kan zijn om een mens te zijn. En dat is heel verfrissend en dat geeft ook heel veel stof tot nadenken tijdens het kijken. En daar geeft het ook wel de ruimte voor. Dus het is inderdaad niet per se een serie die je altijd even casual opzet. Maar het is steengoed geacteerd. Het script zit super mooi in elkaar. De personages zijn gelaagd. Dus ik kan het eigenlijk aan iedereen aanraden om het in ieder geval een poging te geven. Als je na aflevering 1 eigenlijk meteen denkt van, oh, no way. Nou, prima, dan snap ik het. Maar het is gewoon erg goed. En ik moet zeggen, zeker als je het vergelijkt met andere drama-series op Netflix, dan absoluut de moeite waard. Ja.
Toch ook wel fijn dat het in de Netflix top 10 staat. Ik geloof nog steeds.
Ja, nog steeds, ja.
Ja, dat het algoritme een zoals jij zegt, een niet-alledaagse serie. Niet een serie die je aan iedereen kan aanbevelen. Maar als je tegen een beetje zwartgalligheid kan, dan ga je hier absoluut van genieten.
Ja, maar dat is dus de vraag meteen. Staat hij in de top 10 omdat het een top 10 serie is? Of staat hij er gewoon in omdat Netflix denkt, ja, we hebben deze nu gekocht. We moeten wel even wat views krijgen. Ik begin een beetje sceptisch te worden, merk ik.
Maar waar we het over eens kunnen zijn is, hij hoort erin te staan.
Ja, hij hoort erin. Oké, fair enough. Zie je toch? Ja, je bent even die positieve noten aan het zoeken, Peter.
Ja, ik ben gewoon heel happy omdat ik Hamilton gezien heb.
Oh, ik dacht ik ging zeggen omdat ik wegga.
Nee. Nee, dat hou ik voor later.
Leuke bijvangst. Dan. Ja. Maar alsjeblieft, vertel iets over Hamilton. Oh, ik heb Hamilton dus gekozen omdat ik na de eerste keer dat ik hem ooit zag, was ik meteen helemaal blown away en heb ik die soundtrack daarna op repeat gehad. Ik heb hem de eerste keer dat ik hem keek zelfs twee keer achter elkaar gekeken. De eerste keer actief en daarna dacht ik, nou, die muziek was zo cool, ik doe het gewoon nog een keer. Maar take it away.
Ja, voor de mensen die onder een steen hebben gelegen, Hamilton is een rap musical die in Amerika Broadway bijna heeft doen ontploffen. Je moet geloof ik 2 jaar wachten voordat je ook maar kans maakt om een kaartje te kopen voor een live voorstelling. Dus ja, het is wel een reden om Disney Plus aan te schaffen. Want daarop hebben ze een hele toffe registratie van de musical. Hamilton is geschreven, gecomponeerd en grotendeels het hele concept is bedacht door Lin-Manuel Miranda. En hij speelt ook de hoofdrolspeler Alexander Hamilton. Wie is Hamilton? Hij was een van de founding fathers van de Verenigde Staten en speelde een sleutelrol bij de vorming van het land. Niet alleen tijdens de strijd tegen de Britten, maar ook op economisch en bestuurkundig vlak heeft hij allerlei toffe ideeën uitgewerkt. Maar in de geschiedenisboekjes leren Amerikaanse kids vooral dat hij werd doodgeschoten door een andere founding father, Aaron Burr, met wie hij een bittere rivaliteit had. En verder was hij een vrij obscuur figuur totdat Lin-Manuel Miranda het idee had van... hé, waarom zou ik daar niet een musical van maken met allemaal rapmuziek? Voorstelling gaf hij aan Barack Obama, die toen nog president was. En ik heb zijn biografie gelezen en het staat ook echt zo bij zo van... toen Miranda tegen hem zei, ik ga hier een musical van maken, zei hij, yeah, right. Succes daarmee. Ja, nu zijn we hier dus. Ik heb aardig wat musicals gezien. Ik heb Les Miserables gezien. Ik heb Phantom of the Opera gezien. Ik heb Cats gezien. En met alle respect naar James Corden, Hamilton is een van de beste musicals die ik ooit heb gezien.
Ja.
Ja, dit... Ieder nummer is een kraker. En je leert heel erg veel over de Amerikaanse geschiedenis... en wie deze figuren allemaal waren. Ondertussen, ja, wat kan ik er verder nog over zeggen? Het steekt gewoon steengoed in elkaar. Ik ben absoluut niet een groot muziekkenner of een muziekliefhebber of zo. Ik bedoel, ik hou van een deuntje en de radio of een podcastje op zijn tijd... Maar het steekt zo fantastisch in elkaar. Bepaalde thema's die keren constant terug. Er zit heel veel leidmotieven in. Dus bepaalde deuntjes en bepaalde uitspraken die bij bepaalde personages horen, die keren iedere keer weer terug. Het is zo'n heerlijke ervaring om er doorheen te zitten. Ja, terwijl het juist hele droge materie is.
Ja, en dat voor. En hè, dat ook. Het format is natuurlijk ook crazy. Het is een registratie van een theatershow, dat hoort gewoon niet te werken.
Nee.
Dat zeg maar, dat heeft... De eerste keer dat ik eraan begon, dacht ik... oh mijn god, ga ik nou 3 uur lang kijken naar een gefilmd podium, zeg maar. Ik ben daar gewoon niet voor te porren.
Nee.
Boy, was I wrong.
Ik denk dat het onmogelijk is om alle magie van het podium over te brengen, maar ze doen wel echt hun best. Er zitten ook heel veel visuele grapjes in, hè? Personages die op de achtergrond meedansen met de voorstelling. Er is een nummer waarin twee personages heel passief, agressief brieven naar elkaar sturen. En dan doen ze constant dezelfde standaard formele regard your obedient servant, A. Dart Ham.
Yeah.
En dan zie je dus ook gewoon dat die papieren, die worden dus overgebracht door een figurant. En die zit zo, wanneer dat gebeurt, zo ballet te dansen en te tiptappen met die papiertjes.
Yeah.
Dus ja, dat zie je wel erin terug. Ik denk dat je het nog beter ziet als je op Broadway bent, maar dat kan nu even niet. En dat kan de komende jaren ook niet. Dus check het vooral op Disney+.
Ja, er zit ook een Aaron Burr, dus hè, een beetje de villain uit het verhaal, die, die heeft op een gegeven moment een scène waarin soort van hij zijn villainous song eigenlijk mag zingen, weet je wel? Dat hij een beetje het lied wat Scar zingt, weet je wel? Dat Be Prepared.
Wait for it, hè?
Ja, wait for it, inderdaad. En dat hij... Ja, die en The Room Where It Happens eigenlijk. The Room Where It Happens, daar, die voelt voor mij altijd zo. En dan... Die scène, dat hij echt dan race die soort van rond over het podium... en dan leunt hij helemaal in het feit van... nou ja, laat dan maar, weet je wel, dan ben ik maar de bad guy. En dat is... Als ik er nu aan denk, krijg ik al kippenvel. Ik vind dat zo'n ijzersterke... Ik vind dat personage zo goed. En die zanger, hij is zo ongelooflijk getalenteerd. Ik kan er echt uren naar kijken gewoon.
Ja, Leslie Odom Jr. heet
Junior,
hij, geloof
ja.
ik. Ja. Hij is ook een van de beste zangers in de musical. En ik hou sowieso van villain songs, zoals je ook al zei.
Ja.
Dit is een hele goeie. En nu met de tweede keer dat ik hem keek... want ik had hem al een keertje eerder gezien. De tweede keer dat ik merkte ik ook van dat het keert regelmatig terug. Soms zelfs als een belediging dat Hamilton tegen hem ook zegt... I'm not gonna wait for it en zo.
Ja,
fenomenaal.
Wat vind jij ervan, Ruben? Jij hebt hem ook gezien, hè?
Ja, geniaal vind ik hem. En ik baal er dus heel erg van dat de eerste keer toen ik naar New York ging... dat was in een periode dat Hamilton een beetje op begon te komen.
Oh. Mm.
En toen was hij volgens mij nog zelfs off-Broadway.
Met de originele cast?
Ja, met de originele cast.
Oh, joh, joh.
Nog geen uitverkochte kaartjes. Dus ik had hem waarschijnlijk gewoon kunnen zien. En Oef. Ik heb het niet gedaan.
Spijt.
Ja, maar het is een tough sell, weet je. Eeuw, politiek.
Ja, nou ja. Ja
hij werd eigenlijk echt verkocht als hip-hop musical, moet je zien, want het is iets super origineels en nieuws. En oh ja, het gaat toevallig over een founding father.
Mm. Ja,
Als ik twee kleine minpuntjes mag noemen, want...
Sure.
Daarvoor nemen we een podcast.
Ik ontkracht ze wel even.
Op.
Ja, het is wel de Steven special, hè?
Nou goed, een lach en een traan, toch?
Precies.
We moeten toch Steven aan het huilen brengen. Mijn eerste minpunt. In het begin worden er wel heel veel historische personages geïntroduceerd. En als jij als de gemiddelde Nederlander, waaronder ik mezelf reken, zal misschien alleen George Washington kennen. Maar ja, dan is het wel eventjes je wordt even overdonderd.
Ja,
nee, ze krijgen wel allemaal hun eigen verhaal en hun eigen vibe. En soms zelfs hun eigen nummer. Maar bijt je daar even doorheen.
Ja, voor mij merkte ik wel dat... Want mijn kennis van Amerikaanse geschiedenis is ook niet zo groot. En ik ben ook helemaal niet per se een history buff of zo. Maar ik merkte dat ook zonder die kennis... Dat als je dat een klein beetje loslaat en ze gewoon als personages in een verhaal probeert te zien, dan werkt het op zich geïsoleerd ook wel. Maar het wordt wel veel toffer als je een beetje weet en een beetje graaft naar wie zijn het dan eigenlijk.
Ja,
ja.
Ja, het zit ook vol met historische trivia wat dat betreft. Het leunt daar ook goed op in. Het is niet dat ze heel erg Aaron Burr als de schurk neerzetten of Hamilton als de perfecte persoon, want hij maakt ook een paar grote fouten.
Ja.
Het tweede punt brengt me ook bij Hamilton, namelijk de zanger Lin-Manuel Miranda. Sorry, hij is geen slechte zanger, maar hij staat te zingen naast, gok ik, een paar van de beste Amerikaanse musicalsterren van deze generatie. En ja, hij wordt tijdens duetten echt weggeblazen, regelmatig. Dus ja, dat stoorde me wel een beetje, zo van, ja, dan sta je naast Philippa Sue, die zo. Eliza Hamilton speelt.
Ongelooflijk.
Fenomenaal. Leslie Odom Jr. hebben het al genoeg over gehad. En ik wil ook nog Christopher Jackson als George Washington noemen. Hij begint als een bijpersonage, maar op een gegeven moment dan krijgt hij zijn eigen nummer. En holy shit, dan zingt hij echt alsof zijn leven ervan afhangt.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar ik heb dat eigenlijk altijd wel leuk gevonden, want Lin-Manuel Miranda heeft het allemaal geschreven. Hij heeft het geregisseerd, hij heeft het concept bedacht. En ergens... vind ik het daardoor wel leuk dat hij zeg maar niet ook nog de sterren van de hemel zingt. Het is heel duidelijk van, hey, ik ben de bedenker, maar jullie zijn de sterren. En ik ben misschien de hoofdrolspeler, maar kijk naar deze guys. Kijk naar wat zij kunnen, weet je wel? En dat vind ik vind dat ergens ook wel weer charmant. Maar ik snap het heel goed, als Lin-Manuel Miranda niet de bedenker was geweest van de show, dan had het geen sens gemaakt. En dan had ik ook gedacht, waarom zit deze knakker er? Maar omdat hij het gemaakt heeft, vind ik het eigenlijk alleen maar leuk.
Ja, ja. En hij neemt natuurlijk ook het hip-hop gedeelte echt op zich.
Ja.
Waardoor echt de mooie zangpartijen, die zijn voor de zangers die dat echt kunnen. En hij is er toch gewoon voor de lekkere rapteksten die heel erg lekker vloeiend de geschiedenis vertellen.
Ja, en tegelijkertijd alles wat iemand anders zegt, komt eigenlijk natuurlijk ook uit zijn mond. Want dat heeft hij allemaal gemaakt, weet je wel. Dus ik vind het eigenlijk ook al, ja...
Ja, zeker. Zijn rapnummers die zijn die behoren tot de beste, ja.
Ja. Ja.
En ook de rap battles tegen Thomas Jefferson en zo. Dat steekt heel goed in elkaar.
Ja, die David Dix gespeeld wordt, wat dus weer de hoofdrolspeler is van
Snowpiercer. Ja, ja. Precies. Ook, ik zag Snowpiercer eerst voordat ik Hamilton zag. Dus zo, oh, hij kan nog zingen ook.
Ja.
Maar ja, de hele cast is geweldig. Want we hebben het nog niet eens over King George gehad. En daar wil ik ook niks over zeggen.
Ja.
Dat moet je ervaren.
Ja, ja, die is, oh man. Ja, Jonathan Groff, love it. Oké, dankjewel Peter voor het kijken van deze film. En dat ik nu meteen weer zin heb om nog een keer te kijken.
Ik ook.
Ik ook.
Cool. Er komen nog een paar dingetjes uit deze week. Niet heel veel, maar ik wil er toch nog even een paar noemen. 22 oktober komt Lock and Key, seizoen 2. Fantasy, drama, een beetje horror puntjes zitten erin, serie. Op Netflix dus. Ruben, jij had seizoen 1 gekeken, toch?
Daar ben ik nu aan het kijken. En ik irriteer me ongelooflijk aan dat kleine kind.
Het is... Ja, maar daarvoor zijn kleine kinderen, toch?
Ja, en dat is... ik probeer me doorheen te worstelen. Dat komt voornamelijk door dat kind... maar op zich is het wel een lekkere, fantasierijke serie met heel veel unieke ideeën. Je hebt bijvoorbeeld, het gaat om sleutels, magische sleutels die overal wel ergens allerlei deuren kunnen openen. Waaronder dus de deur naar je eigen geest.
Oh. Oh, daarom
hebben we het weer over LSD.
Daarom die poster met die sleutel in het achterhoofd.
Ah, ja, en daarmee kom je dus in het hoofd van een personage. En dat is heel erg tof gedaan.
Oké, cool. Dus jij gaat tussen twee wel kijken?
Ik denk het wel, ja.
Nou, goede Halloween tip ook?
Ja, zeker, zeker. Voor Halloween is dit echt een echt zo'n lekkere, beetje familiehorror. Hoe vind ik dat ook klinkt.
Ja, 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 ik snap wat je bedoelt.
Beetje Stranger Things-achtig.
Ja, en dan net wat meer fantasy erin.
Klinkt wel leuk.
Ja. Ja. Alleen dat kind.
Gewoon oren dicht als je langskomt. en op 23 oktober op Netflix komt alles van The Office.
Oeh.
Voor mij is dat niet een super big deal, want ik heb alles gekeken terwijl het op Amazon of was het nou Disney?
Amazon, geloof ik.
Ja. Daar heb ik hem helemaal nog een keer gekeken. Dus ik ga hem nu niet nog een keer kijken. Maar ik denk voor de mensen die alleen Netflix hebben en je hebt het nog niet gezien, ga het gewoon kijken. Het is te gek. En het is veel, weet je wel. Dus je kan het lekker wegkijken de komende tijd. Ze zijn wel, Netflix is hard aan het doorpakken met hun sitcoms. Seinfeld is natuurlijk ook net erbij gekomen. Ja.
En veel van hun eigen gemaakte sitcoms die floppen.
Die nieuwe,
althans,
ja.
We vermoeden dat ze floppen.
Die allemaal, allemaal waardeloos zijn.
Daar dan niet.
Een van de nieuwste Netflix sitcoms is Pretty Smart.
Ja.
En die is verschrikkelijk.
Het zag er zo kut uit. Ja.
Dus als ze het daarvan moeten hebben, dan snap ik waarom ze teruggaan naar de 90s.
Yep. En op 27 oktober komt op Disney Plus seizoen 1 van de serie What We Do in the Shadows. Comedy-serie gebaseerd op de gelijknamige film van Taika Waititi. Over drie vampieren die zich proberen aan te passen aan de moderne maatschappij. En dat niet per se voor elkaar krijgen altijd. Ja, echt een cult favorite ook deze.
Ja, en dit is de Amerikaanse serie, gewoon de remake ervan, hè?
Klopt, ja.
Ja, ik hoorde hele goede dingen over. Want ze doen andere dingen dan de film, wat ik sowieso al goed vind.
Ja, 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 superleuk.
Het leuke was ook aan de film van, het was in feite een documentaire. En dat maakt het ook zo grappig. Van oké, dit is gewoon een documentaire over wat vampiers doen in onze moderne tijd.
Dat was het eigenlijk voor de aankomende week. Peter, zullen we de geluidskluis open doen?
Ja. Steven, wil jij het misschien in je eentje doen voor all time's sake? Ik denk dat je er klaar voor bent.
Moet ik
De deur openen dan, bedoel ik.
Oké, dat is goed.
Komen toch de tranen.
Ja, nu hè.
Ik ben helemaal ontroerd. Dat was geweldig.
Dankjewel.
Maar je hebt nog niet gewonnen?
Nee.
Ja, we houden even geen stand bij, want we gaan gewoon voor de sudden death. Eén van ons gaat dood gewoon nu.
Nu?
Ja.
Oké.
Nee. Misschien niet dood, maar wel... je wordt de grote winnaar.
Ja, oké. Dus als ik win, dan... Dan ben ik de grote winnaar. En als ik verlies, dan ga ik met hangende poten vertrek ik de podcast.
Ja, ja, gewoon eeuwige glorie.
Of
gewoon.
Ja, oké, check. Ja.
Dit kan je op je sterfbed aan je kleinkinderen vertellen. Zo, ik heb Peter Koelewijn verslagen in de geluidskluis.
Ja, en als jij wint, kan je zeggen: ik heb Steven Kok weggepest uit de uit bankplakkers.
Ja, ja, absoluut. Oké, even voor nieuwkomers. Ik laat aan jullie een iconisch geluid uit een film of een serie horen. En dan moet jullie raden wat de titel is. Als jullie het goed raden, dan winnen jullie. Als jullie het fout raden, dan win ik. En ik geef tussendoor een hint, want zo aardig ben ik. Oké, daar gaat hij.
Kraak.
Ja, je bent on your own dit keer.
Oh, dit is zo lullig. Ik ben zo klaar.
En dat wel ik hem weet.
Yes, I can feel your anger.
Oh, ik ben zo dichtbij. Nog één keer. Oh, nee. Ik zit zo het puntje van mijn tong. Oké, ik moet... Oké, ik denk in ieder geval 80s of 90s maybe.
Mm-hmm. Wil je een hint?
Ja, oké.
Oké, de hint is woede. Ja, ik kan het niet makkelijker woede maken voor je.
Oh mijn god, ik weet dit gewoon en ik weet het gewoon niet. Oké, ik moest eerst denken aan de Blues Brothers, for some reason. Mm-hmm. Maar dat is het geloof ik niet. En toen moest ik denken aan de intro van de A-Team, for some reason.
Mag ik een hint geven?
Ja, ja, graag.
Vind ik goed.
Okay. Denk moderne regisseur die iets oldschools maakt.
Oké.
Okay. Maar meer dan dit krijg je ook niet, hoor. Want als je het nu niet weet...
Ik vond deze ook nog heel abstract. Ah, waarom weet ik het niet?
Het was meer mijn advies van ga niet in de ethisch zitten.
Oh ja, oké. Modern regisseur die iets... Kak, ik kom er niet uit. Ik weet het niet.
Nee?
Nee.
Doe een gok. Luister hem nog één keer.
Oké, ik doe nog één keer. Nog één keer. Oh, is het... Nee. Is het Naked Gun? Nee.
Hè? Is dat je antwoord?
Ja, ik weet het niet.
Nou, Steven, het was leuk je gekend te hebben. Je hebt een fout.
Ja, dat dacht ik al. Wat is het?
Kill Bill.
Oh, fuck.
Dit is het geluid dat Uma Thurman in haar hoofd hoort in Kill Bill. Ja. Meestal wanneer ze flashbacks krijgt of een van haar verraders tegenkomt.
Oh ja, tuurlijk. Damn it. Oké, nice.
Ik heb hem wel moeilijker gemaakt door een klein stukje uit te halen. Want als ik je de hele intro liet horen, dan had je hem waarschijnlijk
met
wel geraden.
Met een muziekje of zo daarna.
Ja.
Ja, precies. Ja. Ja.
Het is trouwens een nummer van Quincy Jones. En het is een nummer dat de intro was voor een jaren 60 serie genaamd Ironside. Dus een leuke trivia om te horen.
Het was wel vet geweest als ik die had gezegd.
Nou, dan had ik je 2 punten gegeven.
Ja. Nou, wat een afgang. Leuk.
Ja.
Top. Nee, geef
maar
niks.
Wel een mooi moment om te vertrekken, Steven.
Ja, precies. Staart tussen de benen.
Oh, nou, ik ga dit wel missen om dit met jou te doen, Steven.
Piepend.
Je lekker een beetje sarren en zo.
Ja,
en,
dit was toch wel altijd een... Maar dit blijft toch? De geluidskluis gaat niet weg, toch?
Nee, de geluidskluis gaat niet weg. Alleen nu ga ik gewoon iemand anders martelen.
Ja. Dus. Ja.
Nee.
Ik ben graag je doelwit geweest van je sadistische praktijk, Peter. Nice, ik vond deze wel erg goed. Dus dan ben jij de uiteindelijke definitieve winnaar van ons twee. Goed gedaan,
yes.
Well done. Nou goed, de winnaar mag blijven. Ik denk dat dan gewoon de regel is.
Ik ga vanavond de tattoo zetten gewoon. Winnaar van de geluidskluis. Zo, op mijn borst.
Hier ga ik je aanhouden, Peter. Oké, we gaan... We gaan iemand bellen. Of nee, we gaan niet iemand bellen. We gaan gewoon iemand in de podcast slepen. En dat is namelijk mijn vervanger. En de luisteraars die kunnen hem al kennen. Laten we dit even gaan regelen. 2 seconden. Oké, dan is denk ik het moment aangebroken. Dames en heren, jongens en meisjes. De nieuwe host van Bankplakkers die mij komt vervangen is... Gijsbert de Fokkert.
Hey!
Gijsbert, welkom.
Hallo.
Wat leuk dat je weer bent.
Wat een eer, jongens.
Hey, jij bent op vakantie nu, hè?
Ik ben in Italië, het is 25 graden.
Oh, joh.
Helemaal niet jaloers.
Ik fik helemaal weg. En ik kan je vertellen, ik denk dat ik al 5 dagen niks gekeken heb. Ik ben een boek aan het lezen.
Oh, dat is een serie op papier, is dat toch?
Ja.
Ja, dat is. En waarvan je. Ja, ik heb wel. Het is wel een meer. Het boek bestaat uit meer afleveringen.
Is het The Wheel of Time?
Het is niet. Nee, ik heb The Wheel of Time uit. Die heb ik uitgelezen.
Oh, wow.
Het waren 14 delen. Ik weet niet of Peter hier al iets over gezegd heeft over The Wheel of Time.
Ja, we hebben het al gehad.
Momentje.
Dat was wel een momentje, ja.
Ik heb van een vriend het eerste exemplaar geleend. Dus ik ga beginnen. Ik hou nu de eerste editie van het boek vast.
Leuk, man.
Hey Gijs, super tof dat jij het stokje van mij wil overnemen. Heb je er een beetje zin in of kijk je vooral op tegen het werk?
Natuurlijk heb ik er ontzettend veel zin in. Ik moet wel zeggen, het zijn grote schoenen om te vullen.
Oh, dat vind ik lief.
En ik wil nog even zeggen dat ik van alle podcast hosts van Bankplakkers vind ik jou de allerbeste.
Ah, hey, wacht eens even.
Hey, Steven, ik... Ik ben benieuwd. Ik heb er heel natuurlijk. We hebben er met z'n allen denk ik heel veel zin in. Want het is niet over één nacht ijs gegaan naar jouw opvolging natuurlijk. Want dat zeg ik, het zijn grote schoenen om te vullen. Maar het is natuurlijk gewoon superleuk om te doen. En kijk, als je van televisie kijkt, je beroep kunt maken, dan gaat iedereen er ja tegen zeggen natuurlijk.
Ja.
Ik hou me graag op de achtergrond hoor. Ik wil graag Peter en Debbie en natuurlijk Ruben, die volgens mij gast is in deze aflevering, de ruimte geven. Zij zijn degene die iedereen kennen en die alle series kijken. En ik zal vooral, denk ik, de voorzetjes geven.
Hey, ik moet even iets benoemen. Valt het licht de hele tijd uit waar jij bent? Want wij kunnen elkaar natuurlijk zien, dat weten de luisteraars niet. Maar valt het licht bij jou nou uit?
Ja, het valt de hele tijd. Maar ik zou je zeggen, het is nog erg. Nee, maar serieus, het is nog erg. Hè? Want ik reed gisteravond op een provinciaal Italiaans weggetje. Dan mocht je 30 rijden. En het was een hele lange weg. En die liep dus zo omhoog de berg op. Maar helemaal in de verte was één lantaarnpaal. En die viel dus ook de hele tijd uit. Maar, en die lantaarnpaal die stond daar. Omdat er onderin was een bump. Hoe heet zo'n ding? Waar je auto overheen moet.
Verkeersdrempel.
Een drempel natuurlijk, ja. Steven. Dankjewel.
Ja.
Een drempel. En ik dacht, ja, ik ga hier niet remmen. Ik ga niet remmen. Het was dus helemaal donker. En dat licht, dat viel de hele tijd uit. Ik ben met 50 kilometer per uur over die drempel. Ja, ik dacht, dit gaat me niet gebeuren dat ik hier door een groep zombies te grazen word genomen.
Oh, mooi. Hey, Gijs, wat kunnen de luisteraars verwachten van jou? Wat voor host ben jij?
Zoals ik al zei net, ik geef heel veel voorzetjes, denk ik. Want ik moet echt achteraan in de rij aansluiten bij alle kennis die Peter, Debbie en Ruben hebben. Maar ik heb wel veel kennis op ander vlak. Kijk, wij maken natuurlijk televisiegidsen. En daarvoor zit ik gewoon de hele dag, schrijf ik over televisienieuws. Dus ik zal veel achtergronden weten. En ik heb zelf, ik kijk ook echt wel alles. Dus ik heb alle streamingdiensten. Er is één groot hiaat, dat is Videoland. Die heb ik niet, maar nu we dus een nieuwe weg in zijn geslagen, vind ik dat ik Videoland er ook moet gaan abonneren.
Mijn account komt vrij.
Hebben ze je afgesneden?
Ja, ik ben ritueel afgesneden vandaag.
Ja.
Ja. En aan het einde van deze podcast knippen we ook de stroomdraad van je koptelefoon door. Ja. Ritueel.
Ja, precies. Gijsbert, ik ben heel blij dat jij het stokje gaat overnemen. Want we hebben je natuurlijk vaker te gast gehad in de podcast. En je kan lullen als brugman. En volgens mij bagatelliseer je een beetje hoeveel je eigenlijk weet van waar jullie het over gaan hebben. Dus ik ben heel blij dat jij het overneemt.
Ja, insgelijks helemaal. Leuk dat je erbij bent.
Wil je nog iets roepen tegen de luisteraars voordat je weer verder mag met je vakantie?
Ik weet niet of de luisteraars... Hebben jullie alle vragen al behandeld over jou?
Nee.
Over je baas?
Nee, dat komt nog.
Dat komt nog. Ik vraag me af of de luisteraars willen dat ik op jou ga lijken, ook qua uiterlijk.
Oh.
Ik heb mijn eerste afspraak met Henk Schiefmacher heb ik al gemaakt. want jij mag de luisteraars nog wel even misschien over jouw Star Trek tatoeages vertellen.
Oh,
dat is misschien nog een leuke insider om mee af te sluiten.
Oh, ja.
Dan weten ze wat voor leegte jij achterlaat.
Ja. Dat is een goeie, die voegen we gewoon aan de lijst toe.
Ja, dat...
En ik wil een voorzetje doen. Ik dacht, ik denk dat eerdaags Succession online gaat komen bij Ziggo.
Ja. Ja.
Die wilde ik eigenlijk stiekem al claimen om te gaan kijken. Ik ben nou vrij eager om seizoen 3 te gaan kijken. Ik vind dat namelijk echt... Van de afgelopen jaren is dat een van de meest briljante dramaseries. Maar wij hebben natuurlijk ook een WhatsApp-groep waarin we dit soort dingen afspreken. Maar ik dacht, als het nu officieel gewoon nu al genoemd wordt, dan mag ik hem misschien hebben.
Je hebt hem bij deze.
Goed dit. Even meteen met de scepter zwaaien.
Ja, toch. Ik wil jou hartelijk... Mag ik op deze plaats jou nog als allerlaatste dingetje, Steven... heel hartelijk bedanken voor jouw werk, voor de podcast de afgelopen tijd. En ik denk wel dat ik, als ik zeg dat hij er niet was geweest zonder jou, dat ik daar gelijk in heb. Want jij bent wel de kracht achter deze podcast geweest. En zeker als host zijnde heb je het echt super gedaan. We vinden het allemaal super jammer dat je weggaat. En ik hoop dat je nog eens aan ons denkt. Maar ook dat je nog eens als gast terug wil komen vanwege jouw vilaine gedachten over series. Als we jou nog eens uit mogen nodigen, dan graag.
Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Tof.
Oké, jongens, dan zwaai ik af. Ik moet naar het strand.
Yes, en dan horen jullie, jullie thuis Gijsbert volgende week voor het eerst voor het Eggie.
Hey, doei doei.
Ja. Dank, ik hoop dat het geluid doet. Doei. Doei.
Steven, de bankzaak deze week is eigenlijk een hele meubelboulevard aan bankzaken. Want we hebben op via Instagram Stories gevraagd wat mensen nog allemaal van jou willen weten voordat je je biezen pakt.
Ja, klopt. Ik had het gezien. Ik was er zelf, had zelf daar ook een handje in. Ik zag al wat dingen langskomen.
Ja, ja, het is een flinke lijst geworden. Dus Ruben en ik willen hem graag even met je doorlopen.
Ja, laten we het doen.
Oké.
Okay.
Ik zal beginnen.
Ja.
De eerste vraag is van Mrs. Dalgen of MRS Dalgen. Heb je nog tips om dit grote verlies te verwerken?
Oef. Nou, wat ik zelf ga doen is gewoon even een weekje in foetushouding op de bank Hamilton kijken, denk ik. Mm. Maar voor de rest denk ik dat eigenlijk het beste advies wordt gewoon doorluisteren. Het is een beetje zo, ah, mijn kat is dood. Week later, nieuwe kat. Ah, het valt eigenlijk wel mee.
Je vergelijkt jezelf nu gewoon met een dode kat.
Ja, ja. Nee, maar ik vind het natuurlijk zelf ook heel jammer. Maar ik denk echt dat, dat Gijsbert het met jullie echt super tof gaat doen. Dus ik maak me daar echt geen seconde druk over. Dus ik vind het heel lief dat, je zo, dat er zo over me gesproken wordt. Maar ik denk dat het niet nodig is.
Nou, ik heb dus ook een vraag van Bubbe Boris, 92. En hij wil weten hoe je je baard onderhoudt.
Ja, ik ga naar een barber en dus die knipt hem dan voor me. Maar er zit dus best wel een ritueeltje aan. Want ik heb dus speciale baardshampoo. Daarmee was ik hem. Ik heb zelfs, wat ik soms gebruik, baardconditioner. En ik heb olie, baardpomade en ik heb snorrenwax. Geen grap. En ik gebruik het niet allemaal elke dag. Maar die combinatie van dingen. Oh, en ik gebruik dus een. Als ik zeg maar wakker word en mijn baard staat echt alle kanten op. Dan moet ik hem dus feunen. Want anders dan ben ik een soort wilde man. Dus ja, het is best wel een klus. Maar het is dus.
Vat het eventjes samen nu. Want iemand is dit aan het opschrijven. Okay. Dat weet je gewoon.
Dit is gewoon een beauty vlog.
Je stapt onder de douche. Je doet de baardshampoo in. Als het dan een beetje droog voelt, doe je de baardconditioner in. Je komt uit de douche, dan doe je de baardolie in. Dat is eigenlijk meer voor de huid eronder. Dan doe je met een föhn en een borstel, zorg je dat het een beetje goed zit. Dan doe je de baardpomade in, want dat houdt een mooi een beetje model gedurende de dag. En als je dan ook nog een beetje je snor wil krullen, dan moet je er nog snorrewax in doen, want snorrewax is heel hard. En die zorgt dus dat het zeg maar goed blijft zitten. Dus dat is inderdaad mijn beautyvlog. Ja. Don't forget to like and subscribe. XOXO.
Nou, Steven, ik kijk al vanaf de eerste aflevering naar je gezicht. En je ziet er altijd uitstekend uit voor een podcast.
Echt een gezicht voor de radio.
indrukwekkend. Ik heb er ook nooit bij stilgestaan hoeveel je doet voor je baard.
Ik vind wel mooi deze interesse. Omdat we op een audio medium zitten, vind ik het erg grappig dat iemand hier naar vraagt.
Over je persoonlijke stijl gesproken. Ik heb nog een vraag van Mariaantje. Yeah. Hoe kom je aan die coole ringen van je?
Oh ja, die heb ik allebei van mijn vriendin gekregen. er is zo'n winkeltje in Amsterdam. Die heet Baobab. En daar koopt zij eigenlijk altijd dingen voor mij. En die hebben dus... Ja, het is een beetje een gek winkeltje, maar ze hebben dus ook een hoop zilveren sieraden en zo. Ja, dus daar. En daardoor kan ik me stoerder voordoen dan ik eigenlijk ben.
Want hoe zien je ringen eruit?
Ik heb eentje met een wolvenhoofd. Die echt zo... En die blijft dus altijd, als ik mijn hand in mijn zak steek, dan bijt die zeg maar in de rand van mijn zak.
Toepasselijk.
En de ander is gewoon met een zwarte onyxsteen erin.
Heel vet.
Ja, heel stoer. Heel stoer. Dit zijn zulke persoonlijke vragen. Ik dacht dat iemand ging zeggen, wat vond je het minst leuk aan bla bla bla? Maar nee, het is gewoon, ik wil jouw ringen, waar kan ik je ringen kopen?
Nou, we gaan nog verder de diepte in, want Rap Robert wil weten, waar brengt het leven je nu naartoe?
Oh ja, dat vind ik wel leuk. Ik ga werken bij The Next Web. En dat is een website over technologie. En ze hebben ook een technologiefestival en daar ga ik vanaf 1 januari werken. Dus ik heb nog een paar dagen vrij voordat ik daar daadwerkelijk heen ga. Ja, wie weet, ze hebben daar nu geen podcast. Misschien ga ik wel een podcast maken over tech. Who knows?
Nou, dat klinkt tof, zolang het maar niet over films of series gaat. Want dan,
ja, en ik noem het bankliggers of bankklevers of zo. Ja.
Ik heb nog een lijstje van afgeschoten namen van vorig jaar. Die kan ik wel aan je meegeven.
Ja.
Volgende vraag van Mark ten Boden. Wil je af en toe terugkomen om je heerlijke ongezouten mening over films en series te geven?
Ja, dat zegt Gijsbert, zei het ook al. Ja, weet je, ik moet in eerste instantie natuurlijk gewoon even mijn nieuwe werk doen en zo. Maar als dat op een gegeven moment een beetje gesetteld is en ik heb daar zo een keertje tijd voor, dan lijkt me dat hartstikke leuk om weer eens een keer langs te komen. Ja, zeker. Maar geef me even de tijd. Geef me even de tijd om dit te verwerken.
Je eerst een tweede podcast moet die lanceren. Dan, ja. Daarna dan kunnen we wel even praten.
Podcast Imperium.
Mm-hmm. En nog een vraag van Rap Robert. Of als ik het verkeerd uitspreek, misschien R.E.P. Robert.
Vind ik wel leuker.
Dat is hem. Dat
ja,
is hem.
Sowieso die.
Wat ga je het meeste missen?
De
geluidskluis natuurlijk.
De geluidskluis is zeker... Nou, was echt wel altijd een van mijn favoriete momentjes.
Leuk.
Maar ik denk wat ik het leukst heb gevonden ook aan het... voor mij persoonlijk, denk ik, aan het maken van de podcast... is dat het me een beetje forceerde soms om ook dingen te kijken... die ik anders niet zo snel had gekeken. En Debbie beticht me er altijd van dat ik te niche ben... En daar heeft ze wel een beetje gelijk in. Maar door deze podcast ben ik veel dingen gekeken die ik anders niet had gekeken. En zijn er toch wel wat deurtjes open gegaan die ik anders zelf niet zo snel had open gedaan. En dat heb ik er echt wel heel leuk aan gevonden. En we zijn natuurlijk allemaal voor ons werk altijd best wel plugged in, weet je wel. In nieuws over films en series en tv. Maar met de podcast gaat dat toch een beetje naar een nieuw niveau of zo. Want je moet elke week je mening er ook echt over verwoorden, weet je wel. Je moet onder woorden kunnen brengen waarom je iets wel of niet leuk vindt... en wat er goed is en wat er niet goed aan is. En dat vind ik wel echt leuk. Ik vind ook op die manier kijken naar films en series... vind ik heel vermakelijk of zo. Om iets meer naar voren te leunen dan naar achter als je iets kijkt. Een soort van te proberen echt je mening daarover scherp te maken of zo. Dat is denk ik wel... Dat is nu ik zeg maar alleen nog maar casual dingen ga kijken... denk ik dat dat automatisch een beetje gaat afnemen. En ik vind dat wel jammer, ja.
Ja, ja. Ik herken me daar ook heel erg in. Het komt best wel overeen met wat ik ook zo tof vind... aan bankplakkers opnemen iedere week.
Ja, ja, dat en natuurlijk jullie en de luisteraars en iedereen. Maar dit was even voor mij persoonlijk een dingetje. Ja.
Het mag.
Het mag.
Ik heb nog een vraag van Thomas Ooms. Favoriete filmtrack aller tijden?
Hamilton is
een musical, die telt
niet. Hamilton mag zeker niet. Nee. Ik heb dit jaar heb ik heel veel de soundtrack van Inside van Bo Burnham ook geluisterd. Waar ik echt ook een soort Hamilton-obsessie mee kreeg. Ik ben ook de soundtrack van Hans Zimmerman van Dune veel aan het luisteren, die echt geniaal is. Maar als ik echt één nummer moet kiezen aller tijden, dan is het denk ik Binary Sunset uit A New Hope uit Star Wars. Dat is dat nummer wat begint te spelen als Luke zo over Tatooine uitkijkt en die twee zonnezakken. Ik ging nog even luisteren voordat ik in de podcast ging en die magisch. Ja, echt magisch.
Misschien ook wel een mooi nummer om deze podcast mee te eindigen.
Ik weet niet of John copyright. Ja.
Oh, ja. Nu het bij Disney zit, denk ik dat we sowieso royalties moeten betalen over het noemen van Star Wars alleen al.
We maken John Williams wel even een tientje over, dat is prima.
Of we doen het gewoon dat we het al met z'n allen neurien. Dat telt wel, denk ik.
Citaatrecht.
Maar goede keuzes hoor, goede smaak ook.
Dank je.
Over Bo Burnham, ja. Als ik Jeffrey Bezos zie in nieuws of zo, of op een foto van hem, dan denk ik gelijk weer, CEO, Trumpen, born in 1964.
Ja, zo goed. Zijn we er al doorheen, jongens? Nee,
nog één vraag.
De belangrijkste.
Van Valentijn Smit. I have a lot of questions. Number one, how dare you?
Beantwoord die maar eens, Steven.
Ja, sorry Valentijn. Het voelt ook wel alsof ik een hoop in de steek laat. Maar dit is dan misschien ook wel een mooi moment. Ik wil wel echt even iedereen die aan de podcast heeft meegewerkt met mij... enorm bedanken. Peter, ik wil jou enorm bedanken. Ruben, jou voor het inspringen. En Debbie natuurlijk voor al haar... oneindige cynisme en niet aflatende liefde voor Adam Driver.
Zeker.
Maar het is echt een... zonder al te sappy te worden... maar het is echt een voorrecht geweest om het te mogen doen. Ik heb het zo ongelooflijk leuk gevonden. En ik wil Art heel graag bedanken. Art Kok, onze editor en tevens mijn broer... voor het altijd feilloos gladstrijken van al ons gekwek... en het bedenken van ons sound design en onze deuntjes en dat soort dingen.
Was en dat niet blijft hij gewoon doen?
Ja, dat blijft hij gewoon doen, zeker. Ja, en ik heb het heel cool ook gevonden om met hem samen echt een beetje, ja, weet je, toch een beetje ook het format van de show uit te werken en aan te voelen van hoe lang moeten dingen zijn en zo. Want het is toch ook best wel een technisch verhaal om een podcast te maken.
Mm-hmm.
En natuurlijk heel veel liefde voor onze luisteraars. Toen we in januari was het, zijn we begonnen. We willen in, of 2020 hadden we eigenlijk het idee, kwamen we eigenlijk met het idee van, nou, we moeten nu echt een keer een podcast gaan maken. We willen het gewoon, we hebben er nu de tijd voor. Laten we het gaan doen. En het was in het begin super nieuw en heel spannend. En,
heel erg leuk ook, herinner ik me.
Ja, super leuk. Toen zaten we echt nog met z'n drieën in zo'n klein vergaderhokkie. En toen zaten we gewoon een beetje over elkaar heen te tetteren. En met de pandemic en zo besloten we uiteindelijk toch maar, laten we het toch allemaal maar thuis gaan doen. En dat is eigenlijk hoe we het vanaf toen altijd zijn gaan doen. En dat werkte eigenlijk heel fijn of zo. En dat heeft voor mij ook wel geholpen om het thuiswerken soort van wat meer te accepteren. Toen ik merkte dat je op afstand dit soort dingen echt best wel gewoon goed kan doen. En dat het dan ook leuk wordt. Maar toen we begonnen, ik denk dat ik die eerste aflevering echt wel 10 keer heb geluisterd of zo. En ik weet nog, we hadden eerst een testaflevering gemaakt. En die hadden we toen naar mensen gestuurd. En die konden toen die testaflevering luisteren. En toen hebben we daar nog allemaal feedback uitgehaald van hen. Hadden we zo'n enquête mee gestuurd. Toen hebben we daar de eerste aflevering weer op gebaseerd. En dat toen uitgezet. En ik weet nog dat ik dat zo spannend vond, die eerste aflevering, om die te publiceren. Maar zo leuk. En het heeft me zoveel plezier gedaan om te merken dat mensen het ook echt leuk vonden om er naar te luisteren. En dat we week na week gewoon leuke interactie hadden met mensen. Dat mensen met vragen kwamen. En leuke reacties. En zeker ook, weet je wel, dat we vaste luisteraars begonnen te krijgen. Die wil ik echt heel specifiek ook nog even bedanken. Dat is natuurlijk de soort van de grootste eer of zo, weet je wel. Dat je een groep mensen hebt die gewoon elke week terugkomt en die graag naar je luistert. En die tijd voor je vrijmaakt. Weet je, en mensen hebben daar al niet zoveel van. Dus ik vind het echt een eer dat je dan echt zo'n plekje in mensen hun wekelijkse routine kan krijgen. Toen er eens een keer een opname was, dat onze opnamesoftware het helemaal niet deed. En dat we maar een halve aflevering hebben gepubliceerd. Ja, through thick and thin. Dus nou ja, enorm bedankt voor jullie allemaal.
Steven, ik... Ik had hier een hele speech waarin ik mijn hart uitstort over je vertrek en alle fantastische dingen die je gedaan hebt. Maar je hebt ongeveer 90% hiervan nu al behandeld.
Ja, ik kwam dus even met een grasmaaiertje zo voor je uit rijden zo.
Ja, Gijsbert ook al een klein beetje, man. Maar ik wil toch nog eventjes een paar dingetjes hier, een paar kleine dingetjes erover kwijt. Want Debbie is nog lekker aan het uitrusten. Maar ik wil ook namens haar zeggen, ontzettend bedankt voor dit jaar hard werken aan de podcast. En al gelijk meedenken in de conceptfase ook. De dingen die je achter de schermen gedaan hebt, die hebben ervoor gezorgd dat we nu een ontzettend stevige fundering hebben voor de Bankplakkers podcast. En ik ga je beloven dat we die alleen maar verder gaan uitbouwen en het alleen nog maar leuker gaan maken.
Ik twijfel daar echt geen seconde aan.
Dus dank je wel.
Ja, heel graag gedaan, jongens. Ik kan ook nu eigenlijk. Jij zei dat ook, dat toen je op vakantie was, dat je het heel grappig vond om het te luisteren terwijl je niet meer een deel ervan was even. Ik heb daar dus ook heel veel zin in. Ik heb ook heel veel zin om Bankplakkers te luisteren als ik het zelf niet meer maak. Want ik heb dus nog nooit, zeg maar, ook in mijn vakanties hadden we altijd specials gedaan. Dus ik maak al, dit is de 41ste aflevering, 41 weken lang maak ik deze podcast. Dus ik ben echt super benieuwd hoe het is om eens een keer eentje te horen waar ik niet in zit. Maar ik twijfel er geen seconde aan dat jullie er iets te geks van gaan maken. En dan denk ik dat...
Maar jij
dan
blijft een van de Founding Fathers. Even met een Hamilton-term.
Ja, dankjewel. Dit is
dus
mooi.
Wie weet komt er van jou nog ook nog een musical?
Hell yes. Die ene gast die een podcast in Nederland maakte over films en series. Dit klinkt
wel... Ik zie het al in Scheveningen staan. Ja. Kok.
Love it. Ik denk dat we er genoeg bij hebben stilgestaan, jongens. Ik heb een quote. In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.
Dat is Jim Carrey in The Truman Show.
Hell yes, it is Jim Carrey in The Truman Show.
Een fantastische kijktip.
Goed, hè? Ja. Ruben, dankjewel dat je er weer was.
Yes.
Peter, dankjewel voor alles. En jullie thuis ook. Dat was hem, iedereen. Bedankt voor het luisteren. En ik ga het gewoon nog één laatste keer zeggen. Tot de volgende. Bankplakkers is een originele podcast van Veronica Superguide. Mijn naam is Steven Kok en mijn gasten zijn elke week Debbie Noble en Peter Koelewijn. En onze editing wordt gedaan door Art Kok. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!
Maxima, he is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama,
oh, it is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.